Goedenavond gemeente en eventuele gasten in ons midden. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Noorlander uit ons werk zal voorgaan. In tegenstelling met de mededelingen, maar dominee van de Werven zou voorgaan en die heeft afgezegd. Volgende week hoopt de dominee op het hof voor te gaan. En onze organist is de heer Wieringa. Ons aanvangslied is 314, de versen 1 en 3. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst. We geven de mededeling, er is straks koffie drinken na de dienst. Dus de collecte is deze keer ook in één rond.
Geef u gelegenheid tot persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is. Eerst geboren uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de versen 5 en 6. Ik noem Psalm 51, de versen 5 en 6. Gemeente met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen mogen wij ons verbonden weten als wij ons geloof beleiden. Wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en het zingen van lied 705 en daarvan de versen 1 en 4. Ik noem u 705, de versen 1 en 4, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. God en Vader in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus. En in en door hem ook onze Vader. Zo dichtbij wilt u komen. Dat wij u Vader mogen noemen. Want u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, indien gij bidt, zeg onze Vader. En de apostel zegt, je mag wel Abba zeggen, Papa, zo begrijpelijk, zo echt, dat u dat zijn wil, Heere. Dank u wel daarvoor. En dan weet u ook als een liefdevolle vader wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben voor ziel en lichaam beide. Want u kent ons wel. U weet wat er in ons hart leeft. En u weet waar we mee zitten. En u weet ook waarom. Maar Heere, dan mogen we ook vertrouwen op u. Die ons geeft wat we nodig hebben. Maak het heerlijk waar. Ook vanavond, hier in uw huis, zegen het woord. Kom met uw geest die het bij u vandaan haalt en het ons doet verkondigen. Geef dat we uw stem zullen horen. Ga de rijen door en geef ons, Heere, vertroosting en bemoediging. Maar ook waarschuwing en onderwijs. En maak daarin, Heere, uw naam groot. We bidden u, geef de boze geen kans om dat woord van u weg te nemen. Dat het ingang mag vinden in ons hart. Dat het wortel mag schieten en vruchten mag dragen tot uw eer. En help ons. Als wij het orgel bespelen, als wij onze liederen zingen, onze gaven geven, uw woord openen en uw woord horen en spreken. Dat het allemaal is tot eer en verheerlijking van uw grote, nooit genoeg volprezen naam. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen de schrift vanavond uit het boek Handelingen. Handelingen 16. Handelingen 16 vanaf vers 6. Een gedeelte uit de tweede zendingsreis van Paulus. Handelingen 16 vers 6. Waar wij het woord van onze God lezen en nadat zij, Lucas schrijft dit, dus hij schrijft over Paulus en de anderen. Later heeft hij het ook over wij. Maar in vers 6 lezen wij. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen. Maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij, Paulus, nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi. De eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf. En zij drong er sterk op aan bij ons. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. En wij willen nadenken over enkele woorden die u vindt in Handelingen 16. En dan wel vers 14. En de Heere opende haar hart. Voordat wij daarover nadenken in het licht van de Heilige Geest, zingen wij uit Psalm 27, de versen 4 en 7. Ik noem het Psalm 27, de versen 4 en 7. Zingen wij na het aanhalen van de prediking uit Psalm 75, de versen 1 en 7. Nu Psalm 75, het eerste en ook het zevende vers. Gemeente des Heren Filippi was een stad in Griekenland. En deze stad der fonteinen, zoals die ook wel genoemd was, was door de Romeinen, de wereldveroveraars, als kolonie uitgeroepen. En daardoor was zij vrijgesteld van belasting en werd bewoond door voornamelijk oudere Romeinen. Want Filippi was een plaats geworden waar gepensioneerde soldaten, legionairs, oudgedienden zich bij voorkeur vestigden. Sommige Romeinen werden op ongeveer 40-jarige leeftijd met pensioen gestuurd. Ze zwaaiden af, zoals dat heet. En zo konden ze ook nog een nieuw leven beginnen in de burgermaatschappij. Een nieuw leven op je 40ste, dat was wel mogelijk. Dat deden ze dan ook meestal. En omdat zij in de veroveringsstrijd binnen het Romeinse Rijk hun sporen wel verdiend hadden, werden ze algemeen geacht en werd hen vaak daar ook in Filippi, in zo'n kolonie, een erebaantje aangeboden. Zo kunnen we de bevolking van Filippi wel noemen de gegoede burgerij. Apostel Paulus was niet van plan om deze elite stad te bezoeken tijdens zijn tweede zendingsreis. Maar ja, ach, wat zijn menselijke plannen? Paulus had eerst in Derbe en Lystra een bezoek gebracht. Daar had hij tijdens zijn eerste zendingsreis het evangelie verkondigd. En daarna wilde hij verder, omdat het evangelie nog maar zo'n klein stukje van Klein-Azië bereikt had. En de uitbreiding van de blijde boodschap is niet om ergens stil te blijven staan. Of om opgepot en weggezet te worden. Het evangelie moest de wereld in. Steeds verder en verder. Het moest telkens weer naar plaatsen waar het nog niet geweest was. Paulus en zijn medereizigers waren daar goed van doordrongen. En omdat het gewoonte van Paulus was om plaatsen om te zoeken waar veel Joden leefden, waar ze dus ook een synagoge hadden, startte hij meestal daar met zijn prediking. Het is te verwachten dat ze naar het westelijke kustgebied van Klein-Azië trokken, want daar woonden ook veel Joden. En zij verkondigden in de synagoge dan het woord van het Nieuwe Testament. Die Joden daar, die kenden het Oude Testament en Paulus die sprak dan: heden zijn deze woorden, die woorden van het Oude Testament, in uw oren vervuld. Maar de Heilige Geest verhinderde hen om daar naartoe te gaan. En op welke manier de Geest dat deed, dat vertelt Lucas niet. Dat doet er ook niet zoveel toe. Dan maar naar Mysië en Bithynië in het noorden. Daar wonen ook veel Joden. Maar ook deze weg wordt voor hen afgesloten. En zo kwamen ze tenslotte in Troas terecht. Een havenplaats aan de Egeïsche Zee. Daar in Troas, we kunnen zeggen op het randje van het werelddeel Azië, heeft Paulus een wonderlijk gezicht. Een Macedonisch man. En die roept: vanaf de overkant, kom over en help ons. Nou, je begrijpt wel, gemeente, toen Paulus dat gezicht gezien had, maakte hij daaruit op dat God hem beval over te steken naar Europa. Andere conclusie is nauwelijks te trekken. En ze zoeken onmiddellijk een schip waarmee ze kunnen oversteken naar de andere kant van de zee. zal niet zo moeilijk geweest zijn, want Troas was een bekende havenstad. En zo, wat een moment, zo kwam Paulus in Europa. Zo kwam het evangelie, de blijde boodschap, in Europa. Eerste reisdoel van Paulus is Filippi, een grote stad in de omgeving van de provinciehoofdstad. En zoals we zeiden, een Romeinse kolonie. Maar dan komt de eerste tegenvaller. De zekerheid van de apostelen wordt danig op de proef gesteld. Hoe zat dat met dat gezicht, Paulus? Wat is dat met die Macedonische man, Paulus? Er was in Filippi niet eens een synagoge om het woord te verkondigen. En waar blijft die Macedonische man? Op straat is het vol van Macedonische mannen. Maar er is niemand die naar de apostelen vraagt. En er is niemand die naar hen toe komt en zegt, ah, blij u te zien. We hebben zo naar uw komst uitgekeken en verlangd. Wel nee, ze hebben het veel te druk met de handel, met de sport, met het bespreken van de politieke situatie. En niemand die naar God vraagt. Ik denk dat de zendingsarbeiders zich behoorlijk op de proef gesteld voelden. En toch is er in die dagen een gelegenheid. Een gelegenheidje. Er was buiten de stad aan de rivier de Gangites een Joodse gebedsplaats waar een handjevol vrouwen op de Sabbat bijeenkwamen om te bidden. Er kon van een synagoge geen sprake zijn, want er kan pas een synagogedienst gehouden worden als er minstens 10 mannen aanwezig zijn. Nee, enkele vrouwen. Enkele vrouwen. Wat we van ze weten, is eigenlijk ze sympathiseerden met de Joodse godsdienst. Ze waren nog wel niet allemaal tot het Jodendom overgegaan, maar toch ze konden het in het heidendom niet langer uithouden. Met name vanwege de minachting voor en de misbruik van vrouwen. Vrouwen die daar bij de rivier op hun manier God vereerde en op de Sabbat bijeenkwamen om te spreken over de dingen van de God van Israël. Nou, hoe het daar aan toe ging, dat weten we niet. Graag zouden we zo'n bijeenkomst wel eens willen meemaken. Maar de Bijbel, de Heilige Geest, vindt het niet nodig om daar verder op in te gaan. Enkele Godvrezende vrouwen. En onder hen was Lydia, een niet onbemiddelde vrouw. Een purperverkoopster, staat er in de Bijbel. Niet dat ze nou een verfwinkeltje bezat, purper is een dure rode verfstof, maar zij verkocht purperkleurige, dieprode stoffen. Maar wat deed zo'n vrouw in Filippi? Want oorspronkelijk, lezen we, kwam zij uit Thyatira, in het midden van Klein-Azië. Haar komen naar Filippi is niet zo moeilijk te verklaren. Al die Romeinse gepensioneerde militairen die zich in Filippi hadden gevestigd, mochten, en zeker op de veel voorkomende feestdagen in de stad, hun uniform, hun gala-uniform blijven dragen. En in die uniformen kwam veel purper voor, vandaar. Een purperverkoopster. Nou, die kon in Filippi goede zaken doen, vandaar. Toch was dat niet de enige reden dat Lydia zich in Filippi bevond. Er was nog iets. Er was nog iets veel belangrijkers. De Heere had haar op het oog. Hij bracht haar van Thyatira naar Filippi. Thyatira. Paulus was ter notabene vlak langs gereisd. Maar toen had de geest hem verhinderd om te spreken. Nee, in Filippi moest hij zijn. Om de plaats van het gebed daar, bij de rivier. Daar was een zekere vrouw. Met name Lydia. Er staan van deze vrouw mooie dingen in de Bijbel. Ze diende God. Dat wil zeggen, ze hield zich aan het woord van God, aan de wet van God, voor zover zij daarvan wist. Zij deed er alles voor en schaamde zich er niet voor om voor bij het volk van God gerekend te worden. Ze hield zich aan de Sabbat. Haar handel lag stil en dat heeft haar waarschijnlijk wel het een en ander gekost. Klanten die op de Sabbat voor een gesloten deur kwamen, zochten wel andere zaken waar ze wel terecht konden. Verder dat staat er van Lydia geschreven, zij hoorde ons. Ze had niet het woord, hoewel ik denk dat zij toch wel een beetje de rijkste vrouw in het gezelschap moet zijn geweest. In ieder geval, ze was iemand met een eigen bedrijf, behoorlijk groot huis. Toch nam zij genoegen om er stil bij te zitten en te horen en te luisteren. Luisteren wat anderen te zeggen hadden. Zo wekten ze elkaar op. Het moet goed geweest zijn in zo'n bijeenkomst. Zo hoorden ze ook die keer dat Paulus met zijn metgezellen daar bij de rivier kwam. En niet alleen spraken ze inderdaad wat we zeiden over het Oude Testament met de belofte, maar de preek van Paulus was natuurlijk veel meer een nieuwtestamentische preek. Ik verkondig u Christus, die in het Oude Testament beloofd was. Lees de profeten en de psalmen er maar op na. Heden zijn deze woorden in uw oren vervuld, want hij is gekomen. Deze zaligmaker, de Messias, is gekomen. Hoe zou dat geweest zijn? Preken van Paulus zijn niet bewaard. Maar als we willen weten wat de inhoud van die preken was, dan hebben we maar te lezen in zijn brieven. Bijvoorbeeld de brief aan de Filippenzen. Dit is zeker. Paulus' prediking was altijd Christus' prediking. Als we alleen al de brief aan de Filippenzen lezen, 4 hoofdstukken maar. Er komt 50 maal de naam van de Heer Jezus Christus voor. Dan begrijpt u het wel, gemeente. Dat het begin, de voortzetting en het einde van Paulus' prediking was Jezus. Jezus en dien gekruisigd. En Paulus kon preken. Wat kon hij zijn hoorders boeien? We lezen van hem dat hij zijn rede uitstrekte tot in de nacht en niemand dacht eraan om naar huis te gaan. Toch, dat is allemaal mooi. De Heere geeft zijn dienstknechten talenten waarvan hij vindt dat ze die nodig hebben. Maar de Heere kan, mag dat zo eens zeggen, de Heere kan ook een saaie preek gebruiken om de mensen te zegenen. Want het hangt helemaal niet van de prediker af, maar van de Heere. En de Heere opende het hart van Lydia. Dat is de kern. Daar gaat het om. Weet u, boven dit Bijbelboek staat Handelingen der Apostelen. Maar die naam hebben de apostelen niet zelf verzonnen. De apostelen zouden er helemaal niet mee eens zijn. Het gaat om de handelingen van de Heilige Geest, dat zou er eigenlijk boven moeten staan. Maar het is later toegevoegd. En de Heere opende haar hart. Een woord dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Maar er zit wel een gevaar aan deze tekstwoorden. Namelijk het gevaar van lijdelijkheid. Passiviteit. Armen over elkaar. Afwachten maar. Als de Heer het hart moet openen, wat zullen wij dan? Dan moet het je maar overkomen. En je kunt niet anders doen dan afwachten. Misschien erom bidden, maar wat is het dan? En het is nog gemakkelijk ook. Maar dat is een valse gerustheid, gemeente. Want zonder maar één woord van de betekenis van de tekst af te willen doen, moeten we ook kijken naar het verband van onze tekstwoorden. Het is niet zomaar een losse opmerking die hier geplaatst wordt. Een of andere kreet die het misschien wel goed doet. Letten we op het verhaal. Op de geschiedenis als geheel. Inderdaad, de Heer opende het hart van Lydia, maar ik wil u vragen op het volgende te letten. Waar? Waar opende de Heer het hart van Lydia? En onder welke omstandigheden? Het was op de Sabbat. Het was op de gebedsplaats, terwijl zij hoorden naar het woord. Hoor even, om alle misverstand te voorkomen, de Heere kan ons hart ook openen op dinsdag of op zaterdag. De Heere kan ons hart ook openen op straat of op ons werk. Hij kan het ook als je met je huiswerk bezig bent bijvoorbeeld, of huishoudelijk werk. Met sport. Hij is er machtig genoeg voor. Maar vooral, daar mogen we niet omheen, en bij voorkeur doet de Heer dat onder de verkondiging van zijn woord. In zijn huis. Hier dus. Nu dus. Op zijn dag. Een jongen die geen vrienden of vriendinnen heeft, moet niet op zijn kamer gaan zitten wachten, want je weet maar nooit. Inderdaad, je weet maar nooit, maar ik wil hem toch aanraden naar plaatsen te gaan waar hij jongens en meisjes die bij hem zouden passen ontmoeten kan. En op de tijd waarop die jongelui bij elkaar komen en waar ze aanwezig zijn, ja toch? Hier, in de gemeente, in zijn huis, onder de bediening van het woord, wil de Heere harten openen. Daar komt u toch voor? Of niet? We vragen ons toch zeker wel eens af. Uw kinderen hebben het misschien vanmorgen wel gevraagd. Waarom zouden we naar de kerk gaan? Is er de intense begeerte dat de Heere ons hart opent? Voor het eerst, maar opnieuw. Trouwens, heeft u erom gebeden voordat u naar de kerk ging? Dan gaan we met blijdschap. Ik ben verblijd. En dan gaan we vol verwachting. En die verwachting zal zeker niet beschaamd worden. Wie oprecht bidt, Heere, kom in mijn hart. De gemeente komt niet beschaamd uit. De Heere heeft zijn tijd, dat wel, maar het zal gebeuren. En dan mag ik verkondigen, de Heere opent hart. Het is zijn liefste werk. Laten we ons eens afvragen wat dat nou precies betekent, als de Heere ons hart opent. Laten we het woord openen maar letterlijk nemen. Open doen, ontsluiten, de grendels eraf. Onder de prediking wordt door Gods hand de grendel weggeschoven van ons gesloten hart. Dan gaat de deur open en stroomt het licht naar binnen. Toen zag Lydia, toen in het volle licht, toen zag ze hoe dat hart er van binnen uitzag. Zondig en slecht, in diepste wezen, van God vervreemd. Toen merkte ze wat ze tot nog toe gemist had. Voor haar zonde en schuld was geen betaling geschied. Ja, ook Lydia, in onze gedachten wordt zij vaak als een volmaakte vrouw gezien. We hebben allemaal zo onze gedachten over Lydia. Maar ook Lydia, gemeente, heeft verzoening van zonde nodig, wel zeker. En nu ziet ze hem. Jezus Christus, de Heere, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Als de Heere het hart opent, valt zijn alles ontdekkend licht naar binnen. En wat er dan te zien is, we zijn geneigd om te zeggen, doe maar gauw weer dicht. Nee, openlaten. De Heere heeft het geopend. Opmerkelijk dat het woord openen in het Grieks ook uitleggen betekent. Uitleggen. Als de Heere ons hart opent, gaat Hij ons leren, gaat Hij ons uitleggen wat er allemaal in dat hart leeft. Hij gaat ons, zoals dat heet, aan onszelf ontdekken. En dan ontdekken we hoe verdrietig het er met ons voor staat. Dan gaat hij ons ook uitleggen dat het zo niet verder kan. Dat we zo niet kunnen bestaan voor een rechtvaardig God. Als we voor zijn aangezicht moeten verschijnen. Zo. Dan zal dat niet gaan. Maar zijn onderwijzing gaat nog verder. Hij laat ons niet alleen maar met dat open hart zitten en dan schrikken. Nee, hij leert ons ook het alles reinigend bloed van de Heer Jezus Christus. Hij leert ons dat er verzoening is geschied. Hij leert ons de volkomen verzoening van al onze zonden. Hij leert ons dat we met ons donker hart niet bij hem terecht kunnen. Maar hij leert ons ook dat een donker hart nooit te donker is voor hem. Kortom, hij opent ons hart. Dat openen doet dat pijn. Ja, dat doet behoorlijk pijn. Als de Heere ons doet zien wie we zijn, hoe misvormd door duizend zonden, als we dat ontdekken, doet dat pijn, ja. En dat terwijl ik dacht dat het allemaal nog wel meeviel. Nou nee, het is erger dan we dachten. Veel erger. Maar gemeente, die pijn is niet ondraaglijk. Ondraaglijk en eeuwig is de pijn als we de Heere geen gelegenheid geven om ons hart te openen en om in ons hart te komen wonen. De Heere opent ons hart niet om het daarbij te laten, om ons dan in onze zonde te laten omkomen, om ons te laten bekommeren. Integendeel, bij het openen van het hart, bij het bekendmaken, het uitleggen van onze situatie, haalt hij eruit wat er niet in past en maakt hij ruimte voor zichzelf. Er is geen hart te zondig voor, geen hart te zwart. Door het bloed van Christus reinigt hij ons van alle vuile zonden, maakt hij plaats voor zichzelf. Door het offer van Christus mogen we rechtvaardig zijn voor God, zonder vlek of rimpel, volkomen rein, volkomen nieuw. Dan zullen we met recht genoemd worden nieuw geborenen. Een Lydia. Want de naam Lydia betekent de nieuwgeborenen, wedergeboren, tot een nieuwe gehoorzaamheid. Lydia. Het hart, uw hart, mijn hart, gemeente, moet geopend worden. Zo gebeurde dat met Lydia. Er staat vanaf geschreven dat ze de Heere vreesde, ja. Ze was vanuit het heidendom tot geloof in Israëls God gekomen. En vond de plaats waarover die God gesproken werd, daar bij de rivier, al was het maar met een klein groepje vrouwen. We zouden kunnen zeggen, het lijkt er niet zo op, maar we zouden kunnen zeggen, ze was in de kerk. Ze was op de juiste plaats. Ze was daar waar de Heer door zijn geest aan mensen werken wil. Waar de harten geopend worden voor hem. Dat moet, om het zomaar eens te zeggen, altijd weer opnieuw gebeuren, gemeente. Elke week weer. Nee, elke dag weer, ja. Als ons hart open is op maandag, dan is het helaas open aan de kant van de wereld. En zit er van alles in. Gesloten voor de Heer in zijn woord. Gesloten voor schuld en genade. Maar wie eenmaal ervaren heeft wat het is om door de Heer en zijn woord aangeraakt te worden, kan er niet meer buiten. Wie hoort uit het evangelie van Gods grote genade, wil daar altijd meer over horen. En tenslotte is er nog maar één bede: Heere, open mijn hart steeds opnieuw, altijd weer. Open mijn hart, zodat ik nog nieuw kan horen. Nieuwe dingen over u. En je hoort nooit genoeg, gemeente. De Heere opende Lydia's hart onder de prediking. Een regelmatige kerkgang is veel waard. Dat is de weg van de middelen die God geeft. Prediking is zo'n middel. Wie oprecht biddend onder het woord verkeert, oprecht biddend om de opening van het hart steeds weer. En dan mag ik namens hem zeggen, gemeente, gaat beslist niet beschaamd naar huis. Daar geeft de Heere zijn woord op, zijn erewoord. De Heere opende Lydia's hart, een stille bekering zonder ophef of kabaal. Maar het bleef niet onopgemerkt. Dat kan natuurlijk niet ook. Als het graan in de aarde geworpen wordt en het gaat ontkiemen, dan zal het een keer zichtbaar worden. Dat kan niet anders, dat kan niet uitblijven. Lydia beleed openlijk haar geloof door de doop te begeren. De doop in die tijd, we hebben het over een zendingssituatie daar, dat viel samen met de openbare belijdenis. Lydia wilde openlijk voor haar geloof uitkomen. Ze wilde het ook niet verborgen houden. Ieder mocht het weten. Ik zou bijna zeggen, het was aan haar te zien. Zoals ze daar wegging bij de plaats van de rivier. Maar ja, wat kon Lydia betekenen? Een zwakke vrouw in een werelddeel dat in duisternis verzonken lag. Toch schuilt ze niet weg onder het voorwendsel dat haar invloed onbetekenend is, maar ze beleidt haar Heer en Heiland als haar redder en verlosser, en ze dacht ook aan haar huis. Nee, Lydia ging niet evangeliseren in Europa. Dat vroeg de Heer niet van haar. Ze begreep dat haar roeping als moeder bij haar kinderen was. Waarschijnlijk, dat kunnen we ook uit de tekstwoorden opmaken, had zij kinderen. Maar in elk geval, dat haar roeping bij haar huis begon. Dat is zeker. Haar huis werd haar kansel. Die kansel staan er toch zeker ook hier in de gemeente. Vaders, moeders, het woord van God zegt ons voor alles zorg te dragen voor het geestelijk welzijn van onze huisgenoten. Maar Lydia begreep dat de wereld ruimer was dan haar huis en daarom maakte zij het werk van de apostelen gemakkelijker door hen in huis te nemen. Zodat ze geen zorg hadden over eten en onderdak. En ze konden zich wijden aan het werk, de verkondiging van het evangelie. Ook al weten we uit de geschiedenis dat dat niet al te vlot ging daar in Filippi, integendeel. Wij kunnen geen apostelen meer herbergen. Wij wonen ook niet in een zendingsgebied. Hoewel. Maar kunnen wij niet op vele wijzen de bediening van het evangelie steunen en helpen? En we kunnen allemaal zelf wel invullen op welke wijze wij dat zouden kunnen doen. De Heer Jezus zegt, een beker koud water. Nou ja, wat is dat nou? Ja, een beker koud water. De Heer brengt ons steeds in situaties dat Hij iets van ons vraagt, gemeente. Onze vrije tijd, onze gaven, onszelf. En weet dit, Hij vraagt nooit het onmogelijke van ons. En verder. Ja, gemeente, wij bidden of de Heer ons hart wil openen. Openen voor het evangelie. En de Heer wil dat doen, zeker wel. En dan horen we David bidden in Psalm 51. We hebben dat gezongen met elkaar. Misschien heeft u wel gedacht, waarom moeten we nou Psalm 51 zingen? Hierom. Horen David bidden, zingen en zingend bidden. Open mijn lippen. Open mijn hart. Maar open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En de Heer wil het ook doen. Harten openen. Lippen openen. Eigenlijk erg dat we dat vragen moeten, of de Heer dat doen wil. Na de zonde met Batsheba wordt David geconfronteerd met de grote schuld en dan bidt hij zingend en hij beleidt, ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht, schep mij een hart, daar heb je het, dat leeft in het licht, met andere woorden, open mijn hart. Laten deze geschiedenis met Batsheba verder rusten, maar de Heer schenkt aan David vergeving van zonde, verzoening, een hart dat leeft in het licht en daarover wil David de Heere danken en loven. Maar hij beseft dat hij geen woorden zal kunnen vinden. Daarom, Heere, open mijn lippen, zodat ik uw lof zal verkondigen. Wij bidden naar aanleiding van de geschiedenis van Lydia. Heere, open ook bij mij mijn hart en open dan ook bij mij mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Is er nog wat te horen na deze rijke evangelieverkondiging? Amen. Psalm 75, vers 1 en 2. Gemeente, zullen we danken en bidden en ook voorbeden. Barmhartig genade God. Wat wilt u ons veel leren, steeds weer, uit uw woord. Een geschiedenis, eenvoudige vrouwen, misschien de een wat meer bemiddeld dan de andere, maar vrouwen aan de oever van de rivier, ze zijn bij elkaar gekomen en ze spreken met elkaar over de dingen van uw koninkrijk. En dan gaat er een hart open. En misschien wel meer. Dat kunnen we niet zomaar zien. En heren, dan komen wij daarover te spreken. Hier, deze avond, in Tjuchem. En dan gaat er een hart open. Misschien wel alle harten, want u bent machtig genoeg, heren. Doe ze open, opdat we zien wie we zijn voor u. Neem weg wat er niet in past. Maak plaats voor uzelf en geef daarover uw zegen. En dan mag het gehoord worden. Hoor wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Heren, dank u wel voor de mogelijkheid om hier bijeen te zijn als gemeente naar uw naam genoemd. En wilt u zo ook met ons meegaan? Geef uw zegen. Wees met alles ook hier wat op uw zegen wacht. Wees met allen met zorg, met pijn, met verdriet, eenzaamheid, gemis. Heere, ontferm u toch. We bidden u voor uw eigen volk Israël en de omringende volkeren. Wij hebben daar zo gemakkelijk onze mening over. En we zeggen als nu dit en als hij nu dat en als hij nu dat niet. Heren, bewaar ons daarvoor en houd u het in uw handen. Dan is het goed en geef vrede in hoofden en in harten. Doorbreek de spiraal van geweld als de ene aanslag met een andere aanslag vergolden moet worden. Heren, wij weten het niet, u wel. Wilt u zijn daar waar honger is, verdriet, gemis, angst? We leggen ook dat allemaal in uw handen en niet alleen in het Midden-Oosten, ook in de Oekraïne. En al die plaatsen waar oneenigheid is, in het groot en in het klein. In ons eigen leven misschien wel. In onze omgeving. Heere, ontferm u toch. En ga zo met ons mee. Vergeef wat niet goed was in deze dienst. Zie ons aan in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Help en hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En wij zingen lied 415, alle drie de versen. Zegen ons al goede en neem ons in uw moeder. 415, 1, 2 en 3. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, gaat u dan heen van hier in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere onze God voor u en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, een troostvolle gemeenschap, de Heilige Geest, met u allen. Amen. Amen.